woorden uit het lied Voltooi in ons wat uw hand begon, die bleven bij mij naklinken. En ik denk aan iets uit het Johannesevangelie, waar ik kort iets over hoop te zeggen, uit Johannes hoofdstuk 15. Johannes hoofdstuk 15, dat is die hele mooie, bekende voor sommigen, misschien niet voor iedereen, geschiedenis over de Heer Jezus als de ware wijnstok. Johannes hoofdstuk 15. Waar de Heer zelf zegt: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein om het woord dat ik tot u heb gesproken. Blijft in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u helemaal niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen als de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze verbranden. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, bid alles wat u wilt en het zal u gebeuren. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en u zult mijn discipelen zijn. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad, blijft in mijn liefde. Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Niemand heeft groter liefde dan deze, dat iemand zijn leven voor zijn vrienden aflegt. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader heb gehoord bekendgemaakt heb. U hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat u zou heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Ja, God wil dat iets van zijn heerlijkheid, dat kun je ook misschien wel vertalen met grootheid, majesteit, nu al gezien wordt in ons leven. Dus niet dat we wachten tot we bij hem zijn, in het huis van de Vader, want dan zal inderdaad alles schitteren. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar het staat hier zo heel mooi in vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en u zult mijn discipelen zijn. De Vader verlangt ernaar, nu al, dat wij vrucht dragen voor hem, veel vrucht dragen. En als we dan zo'n lied zingen met elkaar, spreek, o Heer, en God wil spreken, hij wil zijn heilig woord tot ons richten, dan komt er ook bij ons een verantwoordelijkheid. Hebben wij dan ook een verlangen om te luisteren? Ik vond het wel mooi dat het thema van opwekking in Biddinghuizen, is vurig verlangen. Vurig verlangen. Ja, en dat verlangen moet er wel zijn, ook nu. Dat verlangen om van God te ontvangen. En dan ook met dat wat we ontvangen hebben, naar huis te gaan en vrucht te dragen voor hem. Dat sprak mij aan. En wil God zijn werk kunnen voltooien in ons, dan moet er ook aan ons worden gesnoeid. Dan moeten ook wij gereinigd worden. En daar gaat dit stukje dan ook over. Het is heel bekend, hè, dat in dit gedeelte spreekt de Heer over vrucht in vers 2. Elke rank die vrucht draagt. En dan gaat het direct verder met: als wij dan reinigingsproces ondergaan, opdat zij meer vrucht dragen. Dus we kunnen nooit denken, laat staan zeggen van het is wel genoeg geweest nu. Maar God wil dat we meer vrucht dragen. Ja, en dan in vers 5 zegt hij zelfs: ik ben de wijnstok en u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dus vrucht, meer vrucht, veel vrucht. Want daarin is de Vader verheerlijkt. Een tuinier is verheerlijkt als de tuin er mooi bij staat. Dan zegt dat ook iets over degene die de tuin onderhoudt. Ja, toch? En de tuin, onze tuin, hier voor ons gebouw staat er altijd mooi bij. Maar dat kost wel heel veel tijd. Ooit zei Hildboer tegen mij, toen ik zei van nou, laat dat nu maar even rustig, ga maar naar huis. En toen zei ze van, de tuin straft je altijd. Begrijp je die uitdrukking? De tuin straft je altijd. Want als je het niet onderhoudt, dan is het de volgende keer dubbel werk. Dat kost een hoop tijd, een hoop meer inspanning dan wanneer je het direct had gedaan. Dus inderdaad, vrucht, meer vrucht, veel vrucht. Dat wordt tot tweemaal toegezegd, ook nog in vers 8, dat u veel vrucht draagt. En het eindigt, dat vind ik ook wel heel mooi en dat is ook wel bekend natuurlijk. Ik heb het allemaal al een keer gehoord, maar goed. Vers 16, ik heb u gesteld dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven. Dat betekent blijvende vrucht. Blijvende vrucht. En God stuurt ons ook op weg. Dat is zo mooi, hè? Ik heb u gesteld dat u zou heen gaan. Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan, zegt een andere vertaling. En vrucht te dragen. Ik heb u ertoe bestemd, weer een andere vertaling. Dat is wat ik met jullie wil, dat jullie erop uitgaan. Ja, zouden we kunnen zeggen, dat klopt, maar de vrucht waar het hier om gaat is toch de vrucht van de geest. En dat is natuurlijk ook zo. Galaten hoofdstuk 5, dacht ik, vers 22, de vrucht van de geest. Een zevenvoudige vrucht, de vrucht van de geest. Maar toch ook dat we zouden heen gaan, dat we erop op weg zouden gaan. Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan. Want dat doet de Heer Jezus ook. Hij spreekt hier tot zijn discipelen, die hij tot apostelen heeft gemaakt, die gezonden gaan worden. Vlak voordat hij zou lijden, sterven en opstaan, en naderhand de Heilige Geest zou geven, die hij in de voorafgaande hoofdstukken en ook in hoofdstuk 16 beloofd heeft. Want in de kracht van die geest zouden ze kunnen heen gaan. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuigen zijn. Dus niet Jehovah's getuigen, ja eigenlijk wel, maar niet getuigen van het wachttorengenootschap, maar mijn getuigen, zegt de Heer Jezus. De getuigen van Jezus Christus. Dat zeg ik altijd tegen de mensen van het wachttorengenootschap. Als ze zeggen van ja, we moeten toch getuigen zijn van Yahweh of van Jehovah, dan zeg ik ja, maar Jezus zegt ook, u zult mijn getuigen zijn. Dus getuigen van de Heer Jezus Christus. Hij is ook de Yahweh van het Oude Testament. Hè? God die waarachtig mens geworden is. We mogen zijn getuigen zijn. Ja, de Heer Jezus noemt zich hier zelf de ware wijnstok. En het is bekend, denk ik wel, dat juist in het Johannesevangelie iedere keer de nadruk gelegd wordt op het feit, op het woordje waar of ware of waarachtig. Hè? Hij is het ware brood dat uit de hemel is neergedaald. Hij is het waarachtige licht, hè, dat de mensen beschijnt. En zo zijn er meerdere woorden in het Johannesevangelie waar dat woordje waar voor staat. De ware wijnstok. Er was ooit eens een wijnstok geweest. En die wijnstok die wordt genoemd in Psalm 80. En dat was Israël. Daar zegt de schrijver van de psalm: ik heb een wijnstok uitgegraven uit Egypte. Ik heb volken verdreven en de wijnstok geplant in het land Israël, in het land Israël. Maar Israël heeft gefaald, helaas. En nu is de Heer Jezus de ware wijnstok. Israël had dus van God moeten getuigen. Had een getuigenis van God moeten zijn. Een waarachtig getuigenis van God moeten zijn. Maar heeft gefaald. Gelukkig dat Israël nog een tweede kans krijgt. En dat weten we ook. Maar nu is de Heer Jezus de ware wijnstok. Hij is degene die van de Vader heeft getuigd. Ik heb uw naam geopenbaard op de aarde aan de mensen die u mij hebt gegeven. Hij is de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. In het eerste stukje ligt de nadruk op de landman, de Vader, en de wijnstok. De wijngaardenier, de landman, de Vader. En het is wel heel mooi dat we weten dat als wij aan een rank zijn, dat hij ons ook reinigt, dat hij ons ook snoeit. Maar degene die dat doet is de Vader. En de Vader, hij veroorzaakt ons nooit onnodig leed, zingen we ergens in een lied. Het is de liefde van de Vader. We kunnen zijn hand niet altijd volgen, begrijpen, maar wel zijn hart. Zijn hand lijkt soms hard. Dat is soms moeilijk te verdragen. Maar we moeten en mogen dan toch kijken naar zijn hart. God is liefde, ook als wij hem niet begrijpen, dan blijft hij liefde. Daar kun je mee worstelen en dat doen we ook af en toe. Maar God is en blijft liefde. Hij is de landman. En als hij iets toelaat in ons leven, en dat kunnen allerlei dingen zijn. Dat kan vervolging zijn, zoals heel veel gelovigen worden vervolgd en verdrukt wereldwijd. Dat kan afwijzing zijn op je werk. Dat kunnen buren zijn die je dwars liggen. Allerlei dingen die God toelaat in ons leven. Dat kan soms ziekte zijn. Plotseling wat gebeurt in ons leven. Kunnen wij begrijpen dat die lieve broeder Martijn van de Boogaard, die zulke prachtige kampvuuravonden heeft belegd al maandenlang. En ook voor de jeugd dat soort bijeenkomsten heeft belegd bij het kampvuur, plotseling een hersenbloeding krijgt en nu nog steeds in het ziekenhuis ligt. Is dat te begrijpen? Waarom nou? Waarom heb ik wel eens gedacht, mensen die dan zoveel voor God willen betekenen of kunnen betekenen, dat juist die dan op een of andere manier een snoeien moeten ondergaan, pijn moeten ondergaan. Waarom? Ja, God weet dat dat nodig is. Elke rank die hij wil bewaren, waarvan hij wenst dat ze meer vrucht dragen, die zal hij snoeien. Nou, dat snoeien, dat doet pijn en dat moeten we dan ondergaan. En dat kun je op allerlei manieren doen. Je kunt bitter worden, dat kan. Je kunt ook gelaten blijven, onverschillig onder het snoeien. Je kunt ook boos worden en de tanden op elkaar zetten en zeggen, ik kom hier wel doorheen, maar dan in eigen kracht. Of je kunt je overgeven en in gebed het toelaten. En zeggen, Heere God, u weet wat ik nodig heb. En hoe lang het duurt, weet ik niet. En waar je naartoe gaat, weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat degene die mij snoeit, dat die liefde is. Hij is de landman. En ik weet ook, Heere God, en dat mogen we voor onszelf weten, dat u wilt dat wij meer vrucht dragen. Heere God, ik wil graag u verheerlijken. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt. Ik wil graag iets van uw heerlijkheid zichtbaar maken in de wereld om mij heen. Dat kunnen de medegelovigen zijn, die dat ook zien. Maar dat kunnen ook de mensen om ons heen zijn, die dat zien. En dan ook daardoor misschien wel getrokken kunnen worden door God zelf. Maar nogmaals, wat van ons gevraagd wordt is dat vurige verlangen. Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Maar je realiseert je niet dat als je dat zingt, het is een lied, hè? Neem mij, breek mij. die kostbare nardus zat in een kruikje dat moest worden gebroken. En dat was nodig. Breek mij, vul mij. Waarmee? Met Gods geest. En niet voor alleen de zondag, maar voor iedere dag. Vul mij en zend mij. Zend mij, want Vader, ik wil u verheerlijken hier op aarde. Ik wil graag veel vrucht dragen. Maar als je dat dan bidt, het is eigenlijk een heel gevaarlijk gebed, hè? Als je dat gaat bidden, dan gaat God er ook voor zorgen. Jullie weten dat toen Tim ooit sprak voordat hij zo ziek werd, had gezegd in een preek: wat zou het geweldig zijn wanneer God van onze gemeente een biddende gemeente maakt. En een maand of wat daarna werd hij zo ernstig ziek. En toen heeft hij gezegd: ik had niet gedacht dat God het op die manier zou doen. Want ineens kwam iedereen in actie en ging men bidden. Martijn van der Boogaard, plotseling ziek. En nu een uitnodiging om aanstaande vrijdag, dacht ik, hè, te bidden in de Levend Water gemeente. Dat brengt ook gelovigen samen. Samen bidden. Ik hoorde gisteren een prachtig getuigenis van een broeder die 24/7 heeft is begonnen. Het is een Engelsman. En die heeft dat gehoord of overgenomen eigenlijk van de Moravische broeders, die in de tijd dat zij ontstonden 100 jaar lang iedere dag baden. En daar is ongelooflijk veel zendingswerk door ontstaan, wereldwijd. En die broeder was daar zo door onder de indruk dat hij zei: waarom kan dat nu niet? Waarom kunnen we dat niet doen? Toen heeft hij voorgesteld in de gemeente waar hij was om het een week te doen. Toen kreeg hij natuurlijk allerlei argumenten waarom dat beter maar niet kon gebeuren. Maar ze hebben doorgezet. Ze hebben het een week lang gedaan. Dus een 24/7 gebedsorganisatie. En toen kwam daar vrucht op. Merkten ze die week. En toen zijn ze doorgegaan. Nu is het in 100 landen. Waar gelovigen samenkomen, zich inschrijven om de beurt te bidden. En daar gebeuren prachtige dingen. Maar zijn vrouw, ze hebben ook wonderen meegemaakt. Prachtige wonderen die God verricht heeft. Ook genezingen meegemaakt. Maar zijn vrouw, daarvan zeggen zijn zoons, die leidt aan milkshake. En zo zei hij dat, een beetje vreemd. Maar die had een soort epileptische aanvallen. Een soort ziekte die nog steeds niet onder controle is. Al heel lang. Hij zegt: daar heb ik mee geworsteld. God hoort onze gebeden. Hij verhoort onze gebeden. Er gebeuren prachtige dingen. Zelfs mensen, zoals dat soms gebeurt, hè, lang niet altijd, die genezen worden. En zijn eigen vrouw is ziek. En dan zegt hij: dat is best moeilijk en daar kun je mee worstelen. Daar kun je onder gebukt gaan. Maar zegt hij: wat is het goed om dan ook aan ongelovigen die daar wel voor openstaan te zeggen: ja, ondanks dat wil ik toch proberen om op God te vertrouwen. Maar ik heb er wel moeilijk mee. En juist ongelovigen vinden dat eerlijk. Terwijl gelovigen, zei hij, ons soms wel, mij soms wel beschuldigen van: heb je wel geloof genoeg en dat soort zaken. Hè? Maar nee, zegt hij, ik wil dat zo uit Gods hand aanvaarden. Het is nu zo, er is niets aan te veranderen. En we gaan door met ons werk. Maar soms met tranen, soms met dagen van: het lukt me niet meer. Of Heere God, waarom? Hè? De waaroms die je naar God uitroept. Maar God zegent het werk. Ja, dat is ook weer zo'n beeld van iemand die door God gebruikt wordt, maar dat betekent wel dat er gesnoeid wordt. Dat hij reinigt. En dat hij doorgaat met reinigen. Doorgaat met reinigen. Want God de Vader wil zich verheerlijken in zijn discipelen. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en u zult mijn discipelen zijn. Zonder hem kunnen wij niets doen. Ja, zul je zeggen, ik kan heel veel doen. Er zijn heel veel ongelovigen die prachtige dingen doen, toch? Ja, zeker. Maar wordt de Vader daarin verheerlijkt? Wordt de landman, wordt de wijngaardenier daarin verheerlijkt? Nee, ze hebben hun eigen wijngaard, om er even zo te zeggen. En ze maken zelf hun leven wel uit hoe ze de dingen doen of niet doen. Maar de Vader krijgt niet de eer. En dat is wat God juist bij ons wel wil. En dan inderdaad, zonder hem kunnen wij helemaal niets doen. En dan is de oproep van de Heer, blijf in mij. Terwijl ik in u blijf. Daar hoeven we niet aan te twijfelen, hij blijft in ons. Hij zal ons nooit verlaten. Het is wel mooi dat elke keer spreekt hij over u. Maar in vers 6 heeft hij het over als iemand. Dan niet als u niet in mij blijft, maar als iemand niet in mij blijft. En dat was een Judas. Dat was een iemand. Dat was niet een u, maar een iemand. Die andere plannen had. En niet in de Heer Jezus Christus wilde blijven. Maar tot degene die, tot wie hij zich nu richt, Judas was weg, zegt hij u. Maar als iemand niet in mij blijft, ja, wat blijft er dan ook? Wat kun je met hout van een wijnstok doen? Kun je daar een huis van bouwen? Kun je daar een boot van maken? Kun je daar een kist van maken? Kun je daar een... Nee, niks. Niks, helemaal niks. Staat zo mooi, hè? Ik heb dat hierbij staan ooit geschreven. Ezechiël 15. Ezechiël 15, dacht ik. Dat is wel mooi om dat er even bij te lezen. Als het die tekst is die ik bedoel. Ezechiël 15... Je hebt niks aan hout van de wijnstok. Helemaal niets. Het enige wat belangrijk is voor de rank van de wijnstok is dat hij vrucht draagt. Ezechiël 15. Het woord des Heren kwam tot mij. Mensenkind, wat heeft het hout van de wijnstok voor op alle andere ranken dragend hout tussen de bomen van het woud? Neemt men daarvan hout om dat tot iets te verwerken? Of maakt men daarvan een pin om er van alles aan op te hangen? Nee, dat kun je met hout van de wijnstok niet doen. Zie, wat doe je er dan wel mee? Het wordt tot voedsel aan het vuur gegeven. Het vuur heeft de beide uiteinden verteerd, het middenstuk brandt. Deugt het nog om verwerkt te worden? Zelfs toen het nog gaaf was, werd het niet tot iets verwerkt. Hoeveel te minder als het vuur het verteerd heeft en het verbrand is. Zal het dan nog tot iets worden verwerkt? Daarom zo zegt de Heere Heere. Zoals ik onder het geboomte van het woud het hout van de wijnstok tot voedsel aan het vuur gegeven heb, zo zal ik de inwoners van Jeruzalem overgeven. Ik zal mijn aangezicht tegen hen richten. Al zijn zij aan het vuur ontkomen, toch zal het vuur hen verteren. En gij zult weten dat ik de Heere ben, wanneer ik mijn aangezicht tegen hen keer en het land tot een woestenij maak, omdat ze ontrouw geworden zijn, luidt het woord van de Heere Heere. En dan krijg je in hoofdstuk 16 de heel die geschiedenis van het ontrouwe Jeruzalem. En dat is toen ter tijd ook gebeurd. Maar zoals gezegd, God zal ook in de toekomst Israël, Jeruzalem, een tweede kans geven. Dus elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En wat doet hij ermee? Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen als de rank en verdort. En men verzamelt ze, vers 6, en werpt ze in het vuur en zij verbranden. Maar wat een geweldige belofte dan. Als u in mij blijft, wat een verantwoordelijkheid, hè? Niet krampachtig. Heer, ik wil in u blijven. Als u in mij blijft, hè, in de ontspannenheid van de geest, in het ritme van de geest van God, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Prachtig, hè? Dat gaat altijd samen, gebed en het woord. Afhankelijkheid en het woord. Mijn woorden in u blijven. Bid alles wat u wilt en het zal u gebeuren. Maar dan heb je natuurlijk best wel vragen daarbij. Want verhoort God dan alle gebeden die wij dan bidden, als wij in hem blijven en zijn woorden in ons blijven. Ja, wellicht niet de gebeden die wij denken die op dat moment nodig zijn. Maar wel dat gebed, Heer, ik wens meer vrucht te dragen voor u. Het gebed van de apostel Paulus in 2 Korinthe 9 werd niet verhoord in die zin dat die engel van Satan die hem met vuisten sloeg, dus een demon die God toeliet en die hem met vuisten sloeg, buiten 2 Korinthe 9 wordt die uitdrukking met vuisten geslagen worden tot 4 maal toe, als ik het goed begrepen heb, in het Nieuwe Testament gebruikt. En dat is altijd een fysiek iets. Hè, dat je echt met vuisten geslagen wordt, zoals de Heer Jezus met vuisten geslagen werd. Dus Paulus heeft daar ongelooflijk veel door moeten lijden. Echt moeten lijden. Diep moeten lijden. Ontzettend moeten lijden. En hij heeft gesmeekt. Dat was niet een gebedje, Heer, wilt u me beter maken, amen. Maar hij heeft bij 3 verschillende gelegenheden waarschijnlijk, of tot 3 maal toe, hoe dan ook, intensief gebeden, gesmeekt. En God heeft het niet gedaan. Waarom? Om Paulus ervoor te bewaren dat hij zich zou verheffen. Dat was preventief gegeven, die engel van Satan. Om te voorkomen dat hij hoogmoedig zou worden. Hij had dingen gezien, gehoord. Onuitsprekelijke woorden. Hij was tot in de derde hemel opgenomen. Hij spreekt daar heel nederig over. Over een mens, pas in het lichaam of buiten het lichaam. Ik weet het niet, zegt hij. Hij sprak dus niet over ik ben in de hemel opgenomen. Onvoorstelbaar mooie dingen heeft hij gezien. En juist omdat hij dat gezien had, had hij nodig dat God hem af en toe liet merken van ik ben God en niemand meer. Mijn eer, zegt God in een van de profeten, geef ik aan geen ander. Ook niet aan Paulus. In Londen staat de Paul St. Cathedral. Ik denk als Paulus had gezien dat daar een kathedraal genoemd zou zijn naar zijn naam, dan zou hij dat niet gewild hebben. Want het ging niet om hem. Het gaat niet om Paulus. Het gaat om de Heer van Paulus. Om de Christus van Paulus. Om de Zoon van God. Van wie Paulus zegt, de Zoon van God die mij heeft lief gehad. Zelfs mij. En zich voor mij heeft overgegeven. Daar ging het apostel Paulus om. Tot 3 maal toe heeft hij gesmeekt. En ik denk dat de apostel toen ook gedacht heeft aan de Heer Jezus die tot 3 maal toe gebeden heeft. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En uiteindelijk gezegd heeft in het Johannes-evangelie, waar we dat niet zien overigens, de Hof van Gethsemane zien we niet in het Johannes-evangelie. Tenminste niet dat hij daar op die manier dat gebed uitspreekt. Hij komt daar natuurlijk wel in de Hof, we hebben het vanochtend gehoord. Maar we zien hem daar niet over de grond kruipen, hè? En smeken om die beker weg te nemen. Daar zegt hij, zou de drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zou ik die niet drinken? En zo gingen die beiden tezamen, de Vader en de Zoon. De geschiedenis van Abraham en Isaac, zo gingen die beiden tezamen. De Vader heeft mij niet alleen gelaten. De Vader is bij mij. Dus de Heer Jezus bad tot 3 maal toe en Paulus ook tot 3 maal toe. De Heer Jezus als mens hier op aarde werd gesterkt door een engel uit de hemel. Dat had hij nodig. Paulus kreeg de woorden te horen, mijn genade is u genoeg. Je zou eigenlijk er nog aan toe kunnen voegen, dat mag niet, hè? Je mag niks toevoegen aan de Bijbel. Mijn genade is voor jou meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Dus daar moet je het mee doen, Paulus. En daar moeten wij het ook mee doen, met de genade van God. Maar het is genade op genade, de ene golf na de andere. Maar heb ik dat vurig verlangen om die genade ook te ontvangen? Sta ik daarvoor open? Wil ik dat ook werkelijk ontvangen? Dus het gebed, dat wordt ook doordat we in hem blijven en hij in ons en zijn woorden in ons blijven, wordt echt daardoor gemotiveerd om dat te doen. Ja, dan ook hoe belangrijk het is gehoorzaamheid, hè, vers 9, vers 10 eigenlijk. Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven zoals ik de geboden van mijn vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. Een van de geboden, die lees je in Johannes 13, prachtig. Vers 34, een nieuw gebod geef ik u dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad, dat ook u elkaar lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Dat proeven mensen. Mensen proeven liefde. Liefde kun je proeven. Als wij liefde onder elkaar hebben, dan merken mensen dat. Ze komen niet af op onze kennis. Dat is fijn als je die hebt, maar dat boeit niet. Maar ze hebben elkaar lief. Zie, ze hebben elkaar lief. Dat was de wens die de Heer Jezus heeft voor zijn discipelen. Maar dat betekent wel dat we ook dan gehoorzaam mogen zijn en moeten zijn aan zijn geboden. Vrije wandeling, he, staat er bij de Brunsterbeheide, op wegen en paden. Dat vind ik zo mooi. We zijn in de vrijheid gesteld, allemaal. Maar op wegen en paden. We hebben het woord van God gekregen waar we ons aan moeten en mogen en willen houden. Ja, dan nog kort even dit. De Heer spreekt hier ook over blijdschap, over liefde dus, hè. Blijf in mijn liefde, geweldig, hè? Dat is de atmosfeer waarin we verblijven. Hij heeft ons uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld, zegt Efeze 1. En dan wordt er gezegd ook iets over, dat is wel mooi om dat heel kort even bij te halen, in Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft, hè? Met alle geestelijke zegeningen, de hemelse gewesten in Christus. Zoals hij ons in hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. He, ook als gemeente in de sfeer, in de atmosfeer van liefde. De liefde die je proeft, die onder ons zichtbaar mag en kan en zal worden. En dat brengt ook met zich mee blijdschap. Vers 11, dit heb ik tot u gesproken opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt. In hoofdstuk 14 spreekt de Heer in vers 24 over mijn vrede. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede, de vrede die hij had onder alle omstandigheden. Ook als die in de orkaan, om het maar even zo te zeggen, van Gethsemane kwam. De vrede, mijn vrede geef ik u. Mijn blijdschap geef ik u. En we mogen zijn blijdschap koesteren, mogen we hebben. Maar ook nog wordt er gesproken over mijn heerlijkheid. In hoofdstuk 17. Mijn vrede, mijn blijdschap. En dan ook in hoofdstuk 17, vers 24, een prachtig vers. Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, opdat ze mijn heerlijkheid aanschouwen, die u mij hebt gegeven, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Mijn vrede, mijn blijdschap. En ik dacht dat er nog iets was met mijn. Misschien dat iemand dat nog weet in dit stukje. Maar dan ook mijn heerlijkheid. Ja, dat is iets wat we mogen koesteren. En dan als we dat allemaal ervaren, van God uit ervaren hebben en mogen weten dat we vrienden genoemd worden door de Heer Jezus Christus en dat hij ons alles wat zijn vader hem heeft gezegd bekend heeft gemaakt, mogen we ook nog horen, u hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Voor mijzelf heb ik niet direct de indruk dat de Heer hiermee de uitverkiezing wil naar voren brengen, maar meer het uitverkoren zijn om als de apostelen, als de discipelen van de Heer Jezus Christus erop uit te gaan. Maar misschien dat dat eerste ook wel zo is. U hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Ja, uitverkoren voor wat? Ik heb u gesteld. Ik heb je bestemd, ertoe bestemd. Ik heb jullie opgedragen dat jullie zouden heen gaan. En vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven. Met welk doel? Opdat alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, hij u dat geeft. Weer dat gebedsleven. Hoe belangrijk het gebed is. Het persoonlijk gebed. Het samen bidden. 24 uur, 7 dagen in de week. Een gebedsorganisatie die dat voor elkaar gekregen heeft. En dat gebeurt wereldwijd. Maar ook het samen bidden. Wat we dan ook regelmatig mogen doen tijdens onze bidstonden. En wel binnenkort op 20 juli, dacht ik. Ook hier weer, als het doorgaat, mag gebeuren. Met het oog op Open Doors, met het oog op de gelovigen die vervolgd en verdrukt worden. Opdat alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, hij u dat geeft. En dan dat laatste dat er zo maar even achteraan komt. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Ja, snoeien heb ik ooit hierboven geschreven, doet groeien en bloeien. Dat vond ik heel mooi. Snoeien doet groeien en bloeien. En de landman is dichtbij. En God wil ons helpen in al onze omstandigheden, hoe die ook mogen zijn, die heel wisselend kunnen zijn, die plotseling ook anders kunnen zijn dan we hadden verwacht. Heel plotseling wil hij ons toch bemoedigen met het feit dat hij de landman is, dat de Heer Jezus de ware wijnstok is, dat wij ranken zijn, dat hij dat toelaat met het oog op vrucht, meer vrucht, veel vrucht, blijvende vrucht. En vooral dat de Vader daardoor het verheerlijkt. Ja, Heere, voltooi uw werk dat u in ons, in mij begon.